Regeneratieve landbouw, wat is het eigenlijk? Welke kansen biedt mij dit als professioneel agrarisch ondernemer en welke uitdagingen liggen er nog? Je ontdekt het in deze podcast van Ik Oogst Mee, het boerenkennisnetwerk regeneratieve landbouw van Agriveur, waarin akkerbouwer Christian, tuinder Marta en melkveehouster Asanne je meenemen in de wereld van regeneratieve landbouw.
Vandaag hebben we aan tafel Leo Tjonk, al ruim 39 jaar werkzaam bij Agrifirm binnen de rundvee. Vanuit Ik Oogst Mee zijn we nieuwsgierig naar ontwikkelingen rondom kruidenrijk grasland en vooral de kansen hierin voor de veehouder. Kruidenrijk grasland ondersteunt namelijk het verbeteren van biodiversiteit, stimuleert het bodemleven en kan bijdragen aan een gevarieerde gewasrotatie. Dus daar willen we graag meer van weten. Leo, fijn dat je bij ons vandaag zou willen aanschuiven. Zou je jezelf eerst even willen voorstellen voor de luisteraars?
Ja, natuurlijk. Ik ben Leo Tjonk, in functie als teamleider ruwvoer. En mijn passie binnen Agrifirm is het telen van voederwaarde voor vee. Melkvee, vleesvee, noem maar op. En daar ben ik eigenlijk de afgelopen jaren mee bezig geweest. En een van de zaken die daarin spelen is van... We proberen ruwvoer te telen wat zo goed mogelijk benut wordt door de veehouder. Waardoor die, of door het vee. En dat is voordelig voor de veehouder, want de grond is eigenlijk te duur. En hoe meer hij van eigen grond kan produceren aan melk, des te beter het is. Okay. Des te gunstiger.
Mooi. En dus al 39 jaar werkzaam binnen Agrifirm?
Ja. Ooit begonnen in het in Drentse, bij de coöperatieve landbouwbank te Meppel toentertijd. En door fusies is het bedrijf steeds groter geworden. We hadden toen 5 buitendienstmedewerkers, rundveehouderij. En we praten nu over 100, 125 adviseurs in de veehouderij. En ook het werk is natuurlijk veranderd. Waar je vroeger heel veel mensen had die de verkoop deden of de bestellingen ophaalden. Is het tegenwoordig dat automatisch via internet gebeurt of dat ze eventueel nagebeld worden.
Ja, ja. Grote veranderingen dus.
Ja.
Ja, ik ben wel benieuwd ook als je nu, je hebt zoveel jaren ervaring. Dus kun je wat vertellen over de ontwikkelingen over die periode met, rond de veehouderijsector?
Ja, ik ben begonnen aangenomen op de dag dat de superheffing erdoor was. En het was de drukste veemarkt in Zwolle. Omdat toen een heleboel koeien werden afgevoerd. Dus begonnen in de tijd dat superheffing in de beding kwam. Mijn inziens is superheffing een zegen geweest voor de melkveehouderij. Omdat er niet meer gekeken werd naar het aantal koeien. Maar naar wat die koe, de baas, de boer, opbracht. En er waren een heleboel koeien die minder rendement gaven. Waardoor er een groot gedeelte van de koeien is weggegaan. En de melkproductie eigenlijk... niet omhoog ging, maar de beter producerende koeien bleven over. Dus vandaar dat die productie vanzelf omhoog ging. Dat is de ene kant. De andere kant ben ik begonnen met de kuilen in 2000, of in 1984 op een rijtje te zetten. En het was november 1984 was de voederwaarde 784 fem gemiddeld van alle kuilen. Met een gemiddelde veldperiode van 5 dagen.
Oh, dat is wel wat langer dan we het nu kennen.
Dat is heel wat langer dan we nu kennen. En wat je gezien hebt gedurende de tijd is dat er toen heel veel onderzoek gedaan is om die kuilen veel eerder of die veldperiode korter te maken. Daar is de Maaier Kneuze voor ontstaan. We zijn toen een tijdje bezig geweest met 24 uur kuilen. Dat is morgens vroeg maaien en 's avonds de kuil in. Dat was arbeidstechnisch niet te doen. Dus we zijn toen eigenlijk gezegd van de ene dag maaien, andere dag inkuilen. En het allerbelangrijkste daarbij is dat het ruwvoer voldoende droog de nacht ingaat. Omdat ook in die nachtperiode, als het nat is, die verademing doorgaat. En met verademing verlies je voederwaarde, verlies je suikers, waardoor het inkuilproces moeilijker verloopt. En wat je dus nu ziet is dat die veldperiode eigenlijk naar een 24 uur, maximaal 48 uur is toegegaan. En wat je ziet op het moment dat de omstandigheden minder zijn, dat men zegt van we gaan makkelijker een inkuilmiddel toepassen. Ja. Waardoor je die kwaliteit beter maakt. En als ik nu kijk naar de voederwaarde van de graskuilen van dit jaar, dan praten we gemiddeld over een 930, 940 fem. Ja. Dus dat is bijna een 150 fem meer. per kilo droge stof. Nou, brak maar even volledig gras een 10, 15 kilo droge stof wat je opneemt. Ja, dan praat je over 3 tot 5 liter melk meer en zelfs meer wat je per koe uit ruwvoer haalt. Ja. En dat is gewoon nodig.
En heeft dat puur met de grassen te maken?
Als we kijken naar, en dat is onderzoek geweest in de publiek-private samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, waar Agriferm deelnemer was in die PPS, zie je dat er op de voederwaarde van graskuil, puur op het onderzoek van de grassoorten, niet zoveel veranderd is. Alleen het management van de veehouder is nogal wat veranderd.
Aha.
Dat in tegenstelling tot snijmuis. Snijmuis had begin jaren 80 een voederwaarde van 900 svem, 925, met een zetmeelgehalte van rond de 320, 325. Als we nu kijken, zitten we met de voederwaarde tegen de 1000 svem aan. En het zetmeel zit tussen de 365 en 400. En in dat hele kweekwerk is de snijmuis veel meer gericht op de wat noordelijker landen. Ja. En tegelijkertijd zie je natuurlijk dat het klimaat wat aan het veranderen is. Ja. Waardoor ook wat latere rassen het beter doen.
Ja, precies. Hey, en op welk punt staan we nu? En dan willen we eigenlijk nog even een beetje inzoomen op de toekomst. Wat u daarvan verwacht?
Nou, waar we nu staan is een situatie waar we heel moeilijk zitten, omdat we te maken krijgen met regelgeving die onbekend is waar we naartoe gaan. Dat is de ene kant. Aan de andere kant heb je wat er in de maatschappij plaatsvindt. Dat is de consument die niet alles meer accepteert. Nee. Dus als we praten over bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. En de relatie met Parkinson of de relatie met kankerachtige verschijnselen, die spelen een hele grote rol. Ja. Het is niet duidelijk aangetoond dat die relatie direct is, maar het is wel iets wat meespeelt en waar je mee te maken hebt.
Ja. Ja, wat de consument wel ziet en hoort.
Wat de consument ziet en hoort. Daarnaast is het zo dat we gaan kijken naar de kwaliteit van oppervlaktewater, de kaderrichtlijn water die eraan komt.
Ja.
Dat is heel belangrijk. We vergeten wel eens, toen ik in 1981 op de arbeidsmarkt kwam, waren er 11, 12 miljoen mensen in Nederland. We zitten nu op 18 miljoen met de verwachting dat we naar 20 miljoen gaan. Ga je kijken naar gebruik van drinkwater. Wat uit die grond moet komen en kwalitatief goed moet zijn. Er wordt veel meer water onttrokken uit die grond. En water neemt ook kalk mee. Dat kalk halen ze uit het water. Dat wordt dan wel weer teruggebruikt in de landbouw. Maar aan de andere kant zie je ook dat daardoor er wel omstandigheden in de bodem zijn dat je mineralen naar beneden brengt. Daar hebben we mee te maken. En dat betekent dat we daar met z'n allen moeten gaan kijken van hoe kunnen we in Nederland, maar eigenlijk moet je verder kijken, hoe kunnen we Europees of wereldwijd daar een oplossing voor bieden. En als je zegt van niet alles kan, dan moet je niet alleen naar de landbouw kijken, maar moet je ook kijken van hoe willen wij die maatschappij inrichten.
Ja, ja. Ja, dus de vraagstukken worden eigenlijk ook groter. Dus meer met klimaat, de samenleving.
Maatschappelijke verandering en klimaat zorgen ervoor dat wij ook als sector moeten kijken van wat komt er op ons af. En daar zullen wij ons op moeten richten. En dat betekent dat wij moeten schakelen.
Ja.
Nu maak ik dan even een bruggetje richting regeneratieve landbouw. Zie jij daar ook dit als een verschijnsel van onder andere die ontwikkelingen die je nu net beschrijft? En wat voor rol zie je daarbij?
Ik denk dat je daar heel duidelijk een rol naar kunt zien. Je zult moeten gaan kijken van wat kan er op welke bodem. Dus is je bodemgezondheid speelt daar een hele belangrijke rol. Als je kijkt naar het aantal insecten wat toch minder wordt en wat je wel nodig hebt voor bevruchting van je gewassen, zul je daarnaar moeten kijken. We krijgen veel meer te maken met klimaatveranderingen, dus je moet gaan kijken van hoe kan ik water in een droge periode over grotere diepte weer naar boven halen. Dus je bewortelbaarheid van de bodem is van belang, maar tegelijkertijd ook de afvoer van overtollig water naar beneden toe om geen plassen te krijgen die we nu op dit moment dus overal zien. Ja. Dat betekent dat je dus ook moet kijken van wat is mijn biomassa onder de grond in het aantal wormen. Want die zorgen ervoor dat je de gangetjes naar beneden hebt. Dus je structuur van je bodem wordt steeds belangrijker en tegelijkertijd je organisch stof van de bodem om je vocht wat langer vast te houden, want 1% hoger organisch stof betekent ook een 6, 7 mm water die je wat langer vasthoudt, waardoor de kans op droogte en droogteverschijnsel gewoon uitgesteld wordt.
Ja, dat is natuurlijk ook echt enorm interessant.
Ja.
En nu richting het regeneratieve landbouw is ook het verhogen van diversiteit is een van de facetten. Waar bijvoorbeeld kruidenrijk grasland eventueel een rol in kan spelen op dat gebied. Hoe zie jij dat?
Ik zie dat als heel positief. Er spelen een aantal zaken een rol. Enerzijds kruiden wortelen dieper.
Okay.
Dus daarmee pak je in de droogteperiode al een gedeelte van je problemen weg, doordat de productie wat hoger blijft. Kruiden bloeien over het algemeen meer en dat betekent wel dat je je maaierregime daar eventueel op af zou moeten stemmen om die insecten te lokken. Maar klavers bijvoorbeeld, die bloeien al heel snel. En daarmee heb je al extra bijen die op die klavers afkomen. Dus ik zie daar zeker een toekomst voor.
Dus dan verbeter je daarmee eigenlijk je biodiversiteit?
Je pakt je biodiversiteit mee en je pakt je droogte en je bodem gewoon mee.
Ja, ja. Precies. En ook je verhoog je daardoor ook je organische stof in de bodem door met kruiden te werken?
Ik denk dat het verhogen van de organische stof op een andere manier moet dan dat alleen met kruiden kan. Ze hebben wel een wat dieper wortelstelsel, ja. Maar ik denk dat het niet ploegen, oude grasland laten worden, vanggewassen naar stijlmars, dus je land zo kort mogelijk kaal hebben. En daar zorgen dat je met gewassen de organische stofgehalte omhoog brengt, ja. Veel beter is. Ja. Dus je moet je ook afvragen of je jaar op jaar mais moet telen. Nou, dat mag dan niet meer, nee. Maar daar speelt wel een hele belangrijke rol.
Ja, ja. Precies.
Aha. En bijvoorbeeld als je mengsels werkt, het kruidenrijk grasland, is het, hoe zorg je dat die allemaal evenveel kans krijgen en ook erin blijven, zeg maar?
Ja.
Heb je daar ideeën over of ervaring mee?
Nou, de hele leuke vraag, want ik had een aantal jaren geleden zijn de verschillende melkcoöperaties, zuivelbedrijven begonnen met de biodiversiteit. Dus die stelden eisen aan het aantal kruiden wat op het land kwam.
Ja.
En die hadden dan een voorwaarde. En een van de voorwaarden was, daar moesten klavers in zitten. Als je dan kijkt naar de bodemgesteldheid van bijvoorbeeld veengrond, waar je hele lage pH hebt, daar gedijt een klaver bijvoorbeeld minder. Dus dan kun je wel de eis stellen van ik wil klaver daarin hebben, maar dat is op veengrond is dat wat lastiger.
Ja.
Dus er zijn verschillende kruiden op de markt, alleen de ervaring moeten we nog opdoen van welke kruiden passen beter bijvoorbeeld op een lage pH bodem. Of op een hoge pH-bodem. Kijk, zand zit zo tussen de 5,5. Klei zit vrij snel boven de 6. Veengrond praat je tussen de 4,5 en 5. Dus we zullen daar nog meer informatie uit moeten halen. Om te kijken van wat kan ermee. En tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat in dat hele kruidenrijke onderzoek nog veel moet gebeuren om te kijken van welke kruiden zijn prima op bepaalde grondsoorten, maar ook dat ze productief zijn.
Ja, ja.
Ja.
Ja, het moet wel echt een combinatie zijn. Het moet en gedijen en het moet wat opleveren.
We hebben te maken met dure grond.
Ja.
Als ik dat op 1% rente zet, dan moet je eens kijken wat je dan al op moet leveren, ja. Alleen aan kosten. Dus dat betekent dat je wel moet kijken van wat levert mij die grond op.
Ja.
Binnen je randvoorwaarden, ik wil biodivers zijn en ik wil ook kijken naar die bodem.
Ja.
En nu, als je dan bijvoorbeeld richting bemesting kijkt of eigenlijk behoud, moet je daar ook nog andere dingen doen in een kruidenrijk grasland om bijvoorbeeld al je soorten te kunnen behouden?
Jazeker. Ik denk dat je moet gaan kijken, moet ik wel zoveel kunstmest strooien? Maar dat is even algemeen. Als ik naar de gangbare landbouw kijk, dus dat op zandgrond is dat ondertussen al wat minder geworden. Want dat, als je nu kijkt van wat is een ontwikkeling. Toen ik begon was de kunstmestgebruik globaal een 400 tot 500 kilo zuivere stikstof per hectare. Ja. En die is al ondertussen terug naar een 100, 150 kilo stikstof uit kunstmest per hectare. Ja. Dus we zijn al heel ver teruggegaan. Ja. En we kunnen nog verder terug door gerichter te kijken van wat wil ik nou telen? Wanneer wil ik het telen? Mooi voorbeeld, de eerste snede in het voorjaar geven wij nu het advies van ga maar begin mei maaien. Sneden van 3000 tot 3500 kilo droogstof, maar wacht niet te lang. Maar dat betekent ook dat je je bemesting daarop af moet stemmen.
Je wacht niet te lang voor de eerste keer maaien of de tussentijd?
De eerste keer maaien. Ja. Want als ik begin mei mijn sneden heb geoogst, dan weet ik dat ik ongeveer 4 weken later, eind mei, begin juni, die tweede snede oogst. Ja. En als we nu kijken naar de droogte van de afgelopen jaren, dan begint die pas in de loop van juni, juli. En in augustus, september krijgen we dan wel weer voldoende vocht om te laten groeien. Dus als we zorgen dat we de eerste snede op tijd binnen hebben, hebben we de tweede snede ook te pakken. En dan heb je al 60% van je wintervoorraad te pakken.
Precies. Dus en daarom ook niet te laat, maar te lang wachten met maaien.
Want niet te lang wachten met maaien.
Dan komt die tweede keer in de droogte terecht.
Dan komt die tweede keer komt in de droogte terecht. Ah. En daarmee vertraag je grasgroei en je grasopbrengst.
En geldt dat voor de kruidenrijk grasland hetzelfde? Moet je daar ook bijvoorbeeld rekening houden met of een plant al bloeit of niet? Of wil je dat juist niet in zulke mengsels?
Ik denk dat je met kruidenrijk grasland anders moet kijken. De ontwikkeling van die kruiden is over het algemeen wat later in het voorjaar. Dus de opbrengst ligt op een later moment. En die kruiden brengen vooral in juni, juli, augustus meer op. Dus als je echt met kruiden aan de gang gaat, dan zou je kunnen kijken van of de randen, de kanten op het gangbare bedrijf, die pak ik daar mee. Zorg dat ik daar de biodiversiteit krijg. En die kan ik dan wat later maaien. Heb ik prachtig veevoer voor droge koeien, eventueel zieke koeien of jongvee. Of je zegt, ik ga een aantal percelen ga ik wat later maaien. Waardoor ik wel gebruik maak van de bloeiwijze van de kruiden en dat ik dan wat later maai. Want als je echt het doet voor de biodiversiteit, betekent dat je wel een wat ander maaienregime moet aanpakken. En daar moet je gaan kijken van, heb ik een gedeelte van mijn bedrijf richting wat meer kruidenrijk en ik heb een gedeelte wat productief.
Dus een soort combinatie van.
Combinatie van, ja.
Maar dat zou dan ook betekenen dat de tijd tussen het maaien eigenlijk wat langer zou moeten zijn dan wat we nu bij het normale grasland doen?
Ik zou me kunnen voorstellen dat je, als je het echt voor de biodiversiteit doet, dat je dan de mogelijkheid geeft voor de planten om te bloeien. En als je kruiden in het grasland wil houden, dan zul je dat ook een keer moeten doen om verspreiding van het zaad te voorkomen.
Ja, juist. Er zijn natuurlijk niet zo heel veel planten die tegen permanent maaien kunnen.
Nee.
Gras is misschien wel de enige of een van de weinigen.
Gras, klavers kan op zich ook prima. De rode klaver moet je wat oppassen dat hij vanuit het penwortel wel weer voldoende voedingsstoffen heeft om op te groeien. En zo zijn er meer kruiden waar je mee te maken hebt.
En beweiden, hoe zit die rol daarbij? Is dat juist kruidenrijke grasland daar heel geschikt voor of maakt het niet zoveel uit? Of moet je daar ook weer andere dingen doen?
Wat ik zie bij kruidenrijk grasland is over het algemeen dat het wel smakelijk is. En dat er in die zin wel gewijd kan worden. Het ene kruid kan er wat beter tegen dan het andere. Dus in die zin heeft het Libby-Bollock Instituut ook wel eens een advies gegeven van als je kijkt naar productief kruidenrijk grasland. Dan komen er hele andere kruiden tevoorschijn dan dat je zegt van ik ga echt voor de biodiversiteit en ik laat alles bloeien en ik ga wat in lang gras weiden.
Ja, precies. En zou je dan ook bijvoorbeeld moeten stripweiden echt, dat je veel meer de korte stukjes geeft?
Het advies wat wij over het algemeen geven is ga roteren. En ga heel kort op het grasland, dus even de toppen eraf eten en kom dan pas na een week weer terug.
Zodat dus het kans krijgt voor herstel.
Je moet kans geven voor herstellen.
Oké. Dus het is dus niet heel in, dus kort weiden en wat misschien wel vaker terugkomen dan.
De periode van weiden is kort en dan vaker terugkomen. Dus zorg dat die graslengte voldoende hoog bereikt. En dan zeg ik minimaal tussen de 8 en 12 centimeter. Als je te kort weidt, dan gras moet je zien als zonnepanelen. Hoe groter het gras, hoe hoger de oppervlakte is en daarmee je fotosynthese hoger is. Dus ze zeggen wel eens van gras groeit gras. Dan moet je dat wel de mogelijkheid geven. Dus naarmate de voldoende zonnepanelen, dus gras voldoende lengte heeft, zie je dat die groei op zich prima is.
Ja. Mooi. En u noemde net, het is wel smakelijk. Wat doet het met de opname voor de koeien?
Nou, klaver is op zich heel smakelijk. Dus je ziet daar dat over het algemeen zeker zo goed wordt opgenomen. En daarnaast hebben de kruiden natuurlijk wat andere eigenschappen. Als je kijkt naar smalle weegbreien, die zorgt ervoor dat de nitraatuitspoeling in de bodem wat lager wordt. En zo heb je de ontstekingsremmende eigenschappen of antiparasitaire eigenschappen van bepaalde kruiden die daar weer een rol spelen.
En mineralen, zijn daar ook nog effecten? Of?
Over het algemeen, en dan praat ik alleen al over de klavers, die zijn wat calciumrijker. Dus dat betekent dat je bij je droogstaand vee even goed moet kijken van zit er niet te veel calcium om in het rantsoen om kalfziekte te krijgen. Dus dat betekent rantsoenaanpassing. Maar daarnaast bevatten bepaalde planten extra selenium. En dat is bijvoorbeeld de paardenbloem en de ziegerij. En dat werkt juist weer samen met vitamine E op de weerstand. Dus dat je veel betere weerstand krijgt.
Oké, dus het heeft ook wel een positieve invloed op de gezondheid van de koeien. Eigenlijk.
Het heeft zeker een positieve invloed op de gezondheid van de koeien. En als je praat over kobalt. Kobalt zit over het algemeen veel in granen. Maar ook in planten. Dus een duizendblad of een paardenbloem, die hebben ook weer extra kobalt. En kobalt zorgt ervoor dat die pens goed blijft werken. Dat die pensbacteriën hebben dat nodig. Ja. En daarmee krijgen ze veel betere penswerking en kunnen ze meer uit het rantsoen halen.
Dus je paardenbloem is nog niet eens een gekke plant eigenlijk?
Paardenbloem is niet zo'n gekke plant. De voedselwaarde van paardenbloem, een beetje afhankelijk in wat voor stadium. Als je echt het hele jonge bladstadium praat je over meer dan 1000 fem. Okay. Maar praat ik even gemiddeld de paardenbloem, dan denk ik dat we zo rond de 935 fem zitten. Alleen, dat is het probleem van de paardenbloem, de opbrengst is wat laag. Dus als ik nu naar de ganglare landbouw even kijk, paardenbloem hoef je niet weg te spuiten. Het is een prima smakelijk product. Alleen, als het boven die 10% uitkomt in je grasland, dan kost het opbrengst. Ja. En dan moet je afvragen van wil ik dat of niet. Maar dat is dan aan de veehouder.
En ik denk dat ook een vraag voor de veehouder is, wat doet het met mijn melkproductie? Dus ik hoor al opname, smakelijkheid, dat zit wel goed.
Maar dan is het dan praat ik even over het verschil van, er zijn natuurlijk diverse kruiden. En je hebt kruiden die voor hoogproductief grasland prima werken. En die hebben over het algemeen een redelijk tot goede voederwaarde. Want als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de klavers, die zitten vrij snel richting de 1000 fem. Sigorij, duizendblad, paardenbloem, die zitten allemaal vlot boven de 900 fem in een redelijk geoogd stadium. De smalle weegbree is dan weer een uitbijter naar beneden toe. Die heeft maar een 840, 850 fem. Dus overmaat aan smalle weegbree is dan ook niet goed. Maar je hebt hem dan wel weer voor de nitraatuitspulling dat hij het goed doet. Maar ook voor infectie tegen wormen, waar je beschapen wel te maken heeft, is die smalle weegbree ook weer uitstekend.
Dus op zo'n klare gras-klavermengsel kun je dus best wel fem halen en dus ook best wel melk.
Ik heb vorig jaar toevallig de biologische kuilen afgezet tegenover de gangbare. En dan ben ik ervan uitgegaan dat in de biologische kuilen over het algemeen even wat meer kruiden en andere grassoorten zitten. Ja, dan zijn die verschillen zijn minimaal. Dan praat je over een gemiddeld een 900 fem gangbaar en dan praat je bij biologische kuilen over 885. Okay. En er zit natuurlijk een enorm verschil in van veehouder en maaimomenten. Ja. Maar als ik even puur kijk naar hetzelfde maaimoment, dan zijn dat de verschillen. Dus dat hoeft echt niet lager te zijn.
Dat is eigenlijk minimaal.
Eigenlijk minimaal, maar het management van de veehouder speelt daar een hele belangrijke rol.
Ja. En nog even, vet eiwitgehalte van de melk, doet Kruidenrijk daar nog iets mee?
Daar heb ik niet goed een beeld van. Er zijn wel wat onderzoeken gedaan in Denemarken, maar die cijfers heb ik zo niet voorhanden. Maar het is altijd heel lastig om te kijken, wat is het aandeel kruiden in mijn gras en wat kan ik naar die kruiden toe rekenen?
Ja,
klopt.
Maar, als ik even wat later maai en mijn NDF-gehalte is wat hoger in het rantsoen, betekent dat tegelijkertijd dat NDF is bouwsteen voor azijnzuur in die pens en azijnzuur is bouwsteen voor melkvet. Dus ja, dat speelt ook een rol. Ja. En komt dat dan door wat meer structuur of komt dat wat door het kruid? Dus dat is lastig te zeggen. Ja. Maar over het algemeen, de veehouders die ermee bezig zijn, wij doen ook mee aan de actie 1001 hectare van Urgenda en LTO. Daar is een enquête geweest. En meer dan twee derde of drie kwart van de veehouders zegt van wij gaan er mee door.
Oké, nou, dat is positief.
En er zijn afgelopen jaren zit al meer dan boven de 4500 hectare aan kruidenrijk grasland wat ingezaaid is.
Oh, dat is best wel flink. Ja. En is kruidenrijk grasland ook gewoon net zo in te kuilen? Gaat dat met fermenteren van de kuil? Zijn daar verschillen? Of moet je het misschien helemaal niet in willen kuilen?
Nou, laat ik beginnen dat al het voer wat die koe ophaalt in de wei is goedkoper dan inkuilen. Ja. Dus ga je naar kostprijs kijken, dan is bewijding is op zich heel interessant. Maar je zult natuurlijk voer moeten winnen voor de stalperiode.
Ja.
Als je dan gaat inkuilen, dan denk ik dat er niet zoveel verschillen zitten tussen gangbaar en kruidenrijk grasland. In die zin dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de klavers, en zeker rode klaver, die heeft een holle stengel. Dus bij het inkuilen zit er wat meer zuurstof in de kuil. En duurt het wat langer voordat die zuurstof is opgebruikt door de bacteriën. Dus loopt het zeker in de eerste paar uur het inkoopproces langzamer. Je wilt graag die melkzuurstimulerende bacteriën stimuleren. Dus je hebt daar voedingsstoffen voor nodig. Nou, klavers zijn wat eiwitrijker, bevatten wat minder suiker. Dus je moet wel voldoende voedingsstoffen voor de melkzuurbacteriën hebben om heel snel aan de gang te kunnen. En dan is een klaver een product wat dat even minder bevat. Dus heeft men andere gras voldoende suikers, dan is dat totaal geen probleem. Maar zorg wel dat je goed aanrijdt en tegelijkertijd je voersnelheid er ook aan aanpast.
Okay.
Zodat je die 1,5-2 meter in de week wel haalt. De andere kruiden zijn over het algemeen, als je ze maait, iets stengeliger. Dus dat betekent dat de voedingsstoffen, de suikers die in de cellen zitten, wat moeilijker te halen zijn voor de bacteriën. Dus kijk wel naar je suikergehalte van je gewas op dat moment. En twijfel je daaraan, gebruik een inkuilmiddel als melkzuurbacteriën om het proces te versnellen.
Ah, en suiker toevoegen? Niet altijd nodig dan.
Wij hebben dat vroeger wel gedaan in de vorm van molassen.
Ja.
Maar toen zijn de zuren en de melkzuurbacteriën opgekomen. Dus de molasse is uit het zicht verdwenen. Wij houden ook in het seizoen wekelijks halen we grasmonsters bij veehouders. Dat doen we provinciaal. Dus globaal over 12 plekken in Nederland volgen wij de graskwaliteit. En dan blijkt dat je zeker in het voorjaar meer dan voldoende suikers in je gewas hebt zitten.
Okay.
Je moet zo zien, zonnige dagen, koude nachten, dan wordt er overdag wel suikers gevormd en die worden 's nachts niet verademd. Heb je warme nachten, dan wordt er 's nachts heel veel suikers verademd. Dat was een van de redenen, ik ben dan wat op oudere leeftijd, maar vroeger werd in de ziekenhuizen werden de bloemen 's nachts van de kamer gehaald omdat die zuurstof gebruikt.
Oh ja.
Ah.
En die werden 's morgens dan weer teruggezet. Maar dat is dus ja, zo'n klein feitje waar je nu niet meer bij stilstaat, maar dat is wel. En er zijn heel veel veehouders die dat onvoldoende beseffen. Maar dat is ook de reden waarom ik zeg van ga 's morgens bij een luchtdroog gewas maar maaien, maar zorg dat je gewas aan het eind van de dag minimaal een 30% droge stof bereikt heeft, want dan ligt die verademing stil. Als dat product 's nachts te nat de nacht in gaat, dan gaat die verademing van de plant door en dan worden die suikers gebruikt om eigenlijk zo lang mogelijk in leven te blijven.
Ja.
En je wil eigenlijk zo snel mogelijk dat gewas in stilstand, dat er zoveel mogelijk voederwaarde voor die koe overblijft, in plaats van voor die bacteriën die op het land liggen.
En als we dan kijken naar de kuil, qua voederwaarde, zie je daar dan ook verschillen als je dit soort diverse mengsels met sigarij en dergelijke inkuilt?
Nou, wat ik dus zei, als ik puur ga kijken naar mijn voederwaarde tussen biologisch en gangbaar, dan zie ik daar niet zoveel verschillen in. Er zit wat verschil in een hoger calciumgehalte en er zit wat verschil in een wat ander kaliegetal. Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste verschillen. En hierin,
of valt dat ook nog heel erg gelijk?
Eiwit is afhankelijk van mijn klaveraandeel.
Okay.
En mijn maaistadium.
Wat bedoel je maaistadium dan?
Maai ik jonger of ouder? Als ik wat ouder maai, zie je over het algemeen dat mijn stengelaandeel groter wordt en dan daalt mijn eiwitgehalte.
Ja, precies.
Okay. En is dat hetzelfde voor kruiden?
Dat is hetzelfde voor kruiden. Naarmate er in het blad zit over het algemeen meer eiwit en in de stengel zit gewoon minder eiwit. Ja. Ja.
Oké, dus daar is eigenlijk niks over te zeggen, behalve dat het afhangt van het klaveraandeel en het maaien moment.
Ja.
Nou, super, we hebben weer heel veel geleerd. Ik denk dat we naar een afronding moeten qua tijd. Leo, heel erg bedankt. Heb je nog een laatste tip voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn om informatie te winnen of hoe ze kunnen beginnen?
Jazeker. Als ik kijk naar de algemene ontwikkeling in die maatschappij, zul je daarop in moeten gaan spelen. En dat kan heel eenvoudig. Een van de zaken die je zou kunnen toepassen op de gangbare veehouderij is begin met klavers. Klavers binden stikstof en dat betekent dus dat je met minder kunstmest toe kan.
Ah.
Dus dat is een eerste winst. Tegelijkertijd doe je wat ervaring op met kruiden in je gewas. En kun je daarmee dus eigenlijk gaan spelen. En gezien de kunstmestprijzen van afgelopen jaar kan dat enkel maar interessant zijn. Okay. En in die zin kun je praten over klavertje 4. In plaats van klavertje 3. Want de klaver is smakelijk, is eiwitrijk. Dus daarmee kun je zorgen, zeker bij maïsrijke rantsoenen, dat je minder eiwit hoeft aan te kopen. Dus meer eiwit van eigen land wat daarin meespeelt. Minder kunstmest, zei ik al. En de klaver wat meer biodivers. Dus je hebt daar eigenlijk een aantal punten dat ik zeg van, ik zou daar zeker mee beginnen. En als je met kruiden begint, begin met een paar hectare. Ga ervaring opdoen, kijk hoe het loopt, kijk hoe ze het vreten, de koeien. En daarmee maak heel voorzichtig die stap. Maar dat we die stap moeten gaan maken, denk ik dat we daar zeker mee aan de gang moeten. Ja.
Nou, heel erg bedankt nogmaals. En nou, wie weet tot een volgende interview.
Graag gedaan.
Leuk dat je deze podcast van Ik Oogst Mee hebt geluisterd. Wil jij als agrarisch ondernemer meer leren over regeneratieve landbouw? Sluit je dan aan bij Ik Oogst Mee, het boerenkennisnetwerk van Agrifirm, waarin we met elkaar meer leren over de kansen en uitdagingen van regeneratieve landbouw. Meld je aan via www.ikoogstmee.nl of volg ons op Facebook en Instagram. Ook zien we jou graag bij een van onze bijeenkomsten. En heb je nog vragen of ideeën voor ons? Laat het dan gerust weten.